Dance me to the end of love. Het is moeilijk te slikken. Mensen van wie ik iets wil, willen niets met mij van doen hebben. En anderen, met wie ik niets te maken wil hebben, blijven doorlopend aan mijn kop zeuren. Hoe langer ik leef en hoe meer ik leer, hoe minder ik geloof en weet. Ik probeer nauwelijks nog te aarden in de homo-wereld, want al mijn pogingen stranden. Nog één opdracht moet ik uitvoeren en dan ben ik compleet klaar met mezelf. Daarna mag ik, net als in de tijd voor mijn coming-out, Jan en Alleman gaan dollen, uitdagen, confronteren en jennen. Ik kan niet wachten om weer in mijn schulp te kruipen en mijn oude leven op te pakken. De kans dat de schoolarts mij zal herkennen is net zo klein als dat ik in het leven nog ga trouwen. Niemand wil mij en bovendien is het huwelijk een behoorlijk achterhaald instituut. Alleen het idee al dat een groepje vrienden tijdens zo'n feest een ABC'tje doet, een lied zingt of een andere belabberde sketch opvoert, maakt me misselijk. Wat moet ik zeggen of vragen? Kan ik haar onder vier ogen spreken? Of zit er een verzorgster bij? Hoe gaat ze reageren? Wordt dit de echte bevrijding? Misschien slaat ze met haar stok mijn hersens in, zodat ik nooit meer kan nadenken. Wat op zich weer een voordeel kan zijn. Of ze gaat op de automatische piloot en wil wederom in mijn onderbroek kijken. Straks weet ik het. In mijn hoofd neem ik verschillende scenario's door. Ik moet eerst goed om me heen kijken of een bruikbaar kussen voorhanden is. Zacht praten is niet nodig. De meeste bewoners in het zorgcentrum zijn waarschijnlijk stokdoof. Ik kan gaan koken en haar trakteren op een verdiend galgemaal. Of haar keuken besmeuren met groene zeep, zodat ze haar nek breekt. We kunnen het gesprek aangaan. Misschien heeft ze het zo niet bedoeld en viel het best mee met dat meisjeslichaam van mij. Het heeft me juist gevormd tot de persoon die ik nu ben. Dankzij haar, kan ze zeggen. Omdat ze me heeft voorbereid op de harde en onrechtvaardige wereld, zwem ik nog steeds waar ik al lang verzopen had moeten zijn. Of misschien wil ze genade en zal ze om het goed te maken vanuit de hemel ervoor zorgen dat ik in het resterende deel van mijn leven niets tekort kom. En belooft ze de mooiste plek voor mij te reserveren. In het hiernamaals wacht me een speciaal welkomstfeest, georganiseerd door al mijn tennisracketvrienden die ze zal inseinen. Wat zal ik morgen opgelucht zijn als ik Berend weer streng kan zeggen dat hij iets van zijn leven moet maken en zijn talenten niet zo moet verkwanselen. Wat zie ik ernaar uit om vooral mijn oren weer te gebruiken als vrienden hun lief en leed met mij delen. Het wordt hoog tijd dat deze navelstaarderij plaatsmaakt voor altruïsme. Bij de bloemenwinkel, waar ik op mijn 19e een bijbaantje had als bezorger, koop ik 2 boeketten. Een fleurige bos met zonnebloemen voor mijn moeder en een stekelig, goedkoop grafbosje voor de schoolarts. Nee, een winterpeen in het boeket is niet nodig, antwoord ik mijn oude baas.
Hoe is het in Amsterdam? Voor homo's schijnt het daar een walhalla te zijn.
Het is een en al leegte, die gay community. Ik geniet vooral van de mooie grachten en het cultuuraanbod in Amsterdam. Paradiso is altijd de moeite waard, hoe slecht de muziek ook is. Hoe is het met je zoon
en je ex-vrouw? Jasper is alweer 7 jaar en hij vindt het leuk om 2 papa's te hebben. En Claire helpt af en toe nog in de winkel. We hebben geen ruzie en ze vindt het best dat ik een relatie heb met Dennis. Heb jij al een vriend?
Ik wil niet eens weten van wie hij heeft gehoord dat ik van zijn club ben. Hoe langer ik alleen ben, des te lastiger het wordt om een relatie aan te gaan, verduidelijk ik. In de kerkgemeenschap van mijn moeder zijn weer een paar mensen overleden van wie ik dacht dat ze al lang dood waren. Zij heeft al 2 tennisrackets vol met rode vakjes. Ik mag niet lang blijven, want mama heeft het druk met haar vrijwilligerswerk. Terwijl ze zelf tegen de 70 loopt, duwt ze in het zorgcentrum de bejaarden in een rolstoel vooruit en fietst ze voor de kerk heel de stad door om cadeautjes af te geven bij jarige parochianen die vaak jonger zijn dan zijzelf. Ik wou dat mijn moeder de wereld was. De tegenstelling kan niet groter. Met 3 zoenen heb ik afscheid genomen van de liefste vrouw op aarde en ik ga op weg naar het secreet dat mijn leven onnoemelijk zwaar heeft gemaakt. Om zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te komen en omdat ik daarbij geen sociale praatjes kan gebruiken, leen ik de auto van mijn vader.
Je moet zelf tanken, hij is helemaal leeg. Haal ik het benzinestation dan nog wel? Ja, en anders bel je maar.
Bij de plek waar tennismaatje Willem is geschept en het leven heeft gelaten, trap ik op de rem en parkeer ik de auto in de berm. Zeker een paar minuten staar ik naar de stenen waarop hij met zijn hoofd terechtgekomen is. Het ontroert me en als ik de eerste traan voel rollen, vervolg ik mijn weg.
Ik kom een bloemetje afgeven voor mevrouw Berk. De receptioniste lacht vriendelijk en tikt iets in op haar toetsenbord.
Dankjewel, ik zal ze straks afgeven bij mevrouw.
Ik houd de bloemen stevig in mijn hand.
Service staat hoog in het vaandel bij onze bloemenzaak. We leveren alle boeketten persoonlijk af. Ligt mevrouw Berk soms te slapen? Of heeft ze visite?
Met dit scenario heb ik geen rekening gehouden. Ik moet hoffelijk en positief blijven.
Mevrouw Berk krijgt nooit bezoek, zegt de receptioniste. U moet in kamer 206 zijn, op de tweede verdieping.
Ik slaak een zucht van verlichting, loop snel door naar de trap en neurie bij de eerste treden in gedachten mee met dokter Anders P.
Zo'n juffrouw hoort in het kanaal, maar niet bij ons in het trapportaal.
Op haar deur hangt een kerstkrans, terwijl het lente is. Met moeite krijg ik de waarschijnlijk nooit gebruikte bel aan de praat. De zenuwen gieren door mijn lijf. Mijn vrouwenlijf. Ik hoor de voetstappen steeds dichterbij komen. De deur blijft gesloten.
Wie is daar?
Klinkt een onmiskenbare, zware stem.
De bloemist hier. Ik kom een boeketje voor u afgeven.
Zachtjes hoor ik een sleutel in het slot draaien. Heel voorzichtig gaat daarna de deur open. Door de kier zie ik na een kwart eeuw eindelijk haar gezicht weer.
Van wie zijn die bloemen?
Vraagt ze met haar twee handen aan de deurklink.
Op het kaartje staat van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, groet familie. En dan kan ik het niet goed lezen. Jansen, kan dat? Joosen, anders?
Zou ik even gebruik mogen maken van uw toilet? Ik sta op springen en heb nog een hele rit voor de boeg.
Proficiat, u bent net 70 geworden, gok ik zo.
Met een onbewogen blik laat ze me binnen. De eerste horde is genomen. In de wc blijf ik bijna 2 minuten stilstaan. Ik hoef helemaal niet. En laat met haar in de buurt echt niet nog een keer mijn broek zakken. Ik trek door en loop naar de huiskamer, waar mevrouw Berk wezenloos voor zich uitstaart.
Jij bent toch Johan uit Venlo, de jongste van Mieke?
Nee, ik ben de bloemenbezorger.
Ik moet vanavond naar paardrijles. Ga je mee?
Op de bank zie ik een groot leren kussen. Ideaal. Haar vraag laat ik onbeantwoord.
Waarom liggen de slingers op tafel? U moet ze juist ophangen vandaag.
De zuster heeft ze weggehaald. Ze gunnen je het licht in de ogen niet. Wil je een advocaatje met slagroom?
Ik moet nog rijden. Zal ik in de keuken een gezellig kopje thee zetten, stel ik voor.
De fluitketel staat op. Ik zie een halfvolle fles afwasmiddel op het aanrecht. Dat moet voldoende voor een glijbaan zijn. Terwijl ik wacht op de fluit, bekijk ik wat foto's die aan de wand van het halletje hangen. En het is raak. Op 1 foto staat ze als de vrouw in de witte jas die mijn leven heeft verknald. Met 2 volle kopjes loop ik terug naar het woongedeelte.
Wat een mooie foto van u in de hal, lieg ik. U was vroeger dus dokter.
Mijn vragen lijken niet binnen te komen.
Wil je een sigaar bij de koffie? Vraagt ze. Ik heb zin in een sigaar. Of een pijp. Mij ook best. Heb jij vuur?
Zal ik de takken afsnijden en de bloemen in de vaas doen? Vraag ik.
Het lijkt alsof we ons alle 2 in onze eigen wereld bevinden. Ik heb de beschikking over een mes, een kussen en een soort van groene zeep. Meer hulpmiddelen dan waarop ik heb gehoopt. Stom dat ik geen gif voor in de thee heb meegenomen. Echt nodig is het niet.
Zullen we zo een cafeetje pakken? Vraagt ze.
Het maakt niets uit of ik iets zeg. Mevrouw Berk luistert niet.
Verveeld bladert ze in een televisiegids. Alsof ik hier elke dag op visite ben.
Als je niet mee wilt, gaan we scheiden, dreigt ze. Zou Moek er nog komen? Ze had hier al moeten zijn.
Ik neem een slok van mijn thee en denk na. Mevrouw Berk staat op en loopt naar haar pick-up. Na wat gekraak herken ik de stem van Frank Sinatra.
Zullen we dansen?
Vraagt ze. Ik pak haar hand en sla mijn arm om haar heen. De vrouw die zo'n negatieve invloed heeft gehad op mijn leven, vlijt de zijkant van haar hoofd tegen de uitsteeksels van mijn ribben. Ze lijkt te genieten. Dan verschijnt plotseling Wolf voor mijn geestesoog. De avond waarop ik hem voor het eerst heb ontmoet. Eb en vloed, de slechte gedichten, de voor aanvang gedraaide muziek van Leonard Cohen. Dance me to the end of love. Zo voelt het nu. En het is goed zo. Het is klaar.